Hartelijk welkom. Fijn dat u luistert naar Voorzorg, de podcast voor de zorg. Gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. Ditmaal kunt u luisteren naar een aflevering in onze reeks over passende zorg in de praktijk. Te gast zijn verloskundige en TNO-onderzoeker Marlies Reinders en Anne Bedeau, verloskundige en Centering Pregnancy Trainer. Zij vertellen over het Centering-model, een aanpak uit de Verenigde Staten die patiënten daadwerkelijk de regie geeft en leidt tot betere gezondheidszorg en uitkomsten. Dat doen ze in gesprek met redacteur Corine Lutz. Voordat u kunt luisteren naar deze aflevering, graag nog even aandacht voor onze adverteerder.
SHR verantwoordelijk voor stress door werk. In de podcastserie Maar Eerst Koffie praat ik, Anne Doorman, met Carla Habets, specialist in vitaliteit en duurzame inzetbaarheid bij Loyalis. Carla weet als geen ander hoe je met kleine stappen stress in je organisatie kunt beperken. Elke dag een half uur wandelen en je zou zomaar eens jarenlang ontspannen kunnen werken. Maar eerst koffie. Luister nu op Spotify.
Nou, welkom Marlies en Anne. En Marlies, ik begin met jou, want jij kan alles vertellen over wat centeringzorg nou precies is.
Ja, dat kan Anne overigens ook, want Anne is ook nog trainer van centeringzorg. Dit is mooi mijn afdeling. Centeringzorg is een zorgmodel. Ik denk je daar altijd mee moet beginnen. Dat het niet een soort cursus is of een apart clubje of wat dan ook. Het is een zorgmodel. Je gaat naar de verloskundige of je gaat naar het consultatiebureau. En dan krijg je zorg. En normaal is dat 1-op-1. En nu is het in een groep. En waarom is dat? Dat is omdat wij denken dat op het moment dat de zorg aangeboden wordt aan een groep mensen die in dezelfde fase van hun leven zitten of in dezelfde ontwikkeling, zijn allemaal zwanger, ze hebben allemaal een baby die even oud is, dat die heel veel met elkaar te delen hebben. En dat delen en de kennis die mensen zelf hebben en de ervaringen die mensen zelf hebben, dat je daar eigenlijk meer uit kan halen dan dat het alleen maar je zorgverlener is die jou vertelt hoe het allemaal in elkaar steekt. Dus het zorgmodel bestaat gewoon uit 3 delen. De gewone medische zorg, dus de testjes en alles wat erbij hoort. Dat het bespreken van onderwerpen die ertoe doen voor degene die in die groepen zitten. Natuurlijk zit er een soort structuur in, maar over het algemeen moet het wel ook echt gaan over de dingen die voor mensen echt belangrijk zijn om daar te bespreken. Dus van zwangerschapsklachten tot hoe geef je het kind aan, van hoe is de ontwikkeling van mijn kind daarna, wat doe ik met een huilbaby, hoe gaat het in mijn relatie nu we kinderen hebben, hoe betrek ik mijn andere kinderen bij. Nou, je kan dus gek niet denken of het komt wel langs. Dat is dus het bespreken van onderwerpen en het delen van de ervaringen daarin. En tenslotte willen we dat je ook op een interactieve manier wel de dingen ook een beetje bespreekt en leert, zodat het niet heel saai is, maar je zelf ermee aan de slag gaat. En niet alleen met de onderwerpen die besproken worden, maar ook met het onderdeel van de zorgverlening. Dus je moet zoveel mogelijk ook zelf daarin betrokken worden. Zelf je bloeddruk doen. Zelf dat kind wegen en meten. Een beetje weg van de dokter of de vroedvrouw of de verloskundige weet alles. Ja. En ik zit er bijna kijken naar. Ja. Die tijd zijn we voorbij.
Ja. Dus het kan ook nog wel per sessie verschillen wat er aan bod komt, omdat het in de groep andere onderwerpen spelen of leven.
Ja, dus het is wel, het hele programma is ingedeeld in thema's. Het is heel handig om aan het begin van de zwangerschappen te hebben over gezond leven. En aan het einde over de bevalling en het kraambed en daarna. Maar om nou bij bijeenkomst 1 het al over de bevalling te hebben. Ja. En op het laatst over wat je kan doen om een gezonde zwangerschap te gaan hebben. Dat is niet zo snugger. Nee. Dus er zit wel een soort opbouw in. Maar wat de groep aanbrengt, wat voor de groep ook heel erg speelt. Ja, dat zal zeker ook geadresseerd worden.
En je hebt het nu over centeringzorg bij zwangerschappen, dus bij zwangere vrouwen. Wordt het ook op andere gebieden dan nu al toegepast?
Het wordt ook gedaan op het consultatiebureau. Dus dat is eigenlijk het vervolg. En waar we heel erg voor pleiten is dat je eigenlijk de eerste 1000 dagen van het kind, dus dat is zwangerschap tot en met dat de baby 2 jaar is, dat je die groep intact zou proberen te houden. En dat je de zorgverleners probeert af te stemmen op de groep die bij elkaar blijft, in plaats van dat je de mensen afstemt op hoe de organisatie loopt. Maar we zijn ook al bezig bij diabetesgroepen. En dan heb ik het niet over zwanger, maar gewoon huis, tuin en keuken diabetes.
Ja.
En we zijn in gesprek met de Maag-Darm-Leven-Stichting om te kijken of het ook voor mensen met maag-darm-leven-problematiek, voor, dat is natuurlijk heel breed terrein, voor specifieke groepen kunnen ontwikkelen.
Ja, dus je zou het echt inderdaad op brede groepen, chronische groepen, ook goed kunnen toepassen.
Het is een zorgmodel. Je kan het volgens mij overal toepassen. Ja, misschien niet iets acuuts als een gebroken been. Misschien is dat niet zo zinvol. Maar alles waar je eigenlijk als cliënt meer kennis wil hebben, meer wil leren van elkaar, van anderen. Je moet je aandoening of je zwangerschap, maar ook je ziekte moet inpassen in je leven. Hoe je dat het beste op kan pakken, maar ook wel een beetje wil begrijpen van hoe dingen eigenlijk werken. Ja. En tegelijkertijd ondersteuning van elkaar wil vinden van mensen die in hetzelfde bootje zitten. Ja, nou ja, daarvoor zou je het moeten doen. Ja. En de geheime agenda is dat je de zorgverleners, denk ik, leert luisteren. Want in plaats van dat ik nu zo hier, dat ik hier voor die microfoon sta te doseren, eccentric zou ik mijn mond houden. En zou ik vragen van, goh, hoe werkt het dan? En wat denk je dan? En hoe hebben jullie het opgelost? En heb je hier wel over nagedacht? En wie heeft hier wel eens van gehoord? Dan zou ik dat veel meer stimuleren. Ja. En dan denk ik dat je als zorgverlener heel goed je klanten leert kennen. Ja. En dat levert denk ik ook betere zorg.
Ja, en nou ja, om daar gelijk op terug te komen, van wat levert het de patiënt of de cliënt dan op?
Ja, ik ben natuurlijk de onderzoeker hier. Ik werk bij TNO en wij hebben onderzoek gedaan. In ieder geval, we zijn bezig internationaal en nationaal. En internationaal zie je echt betere uitkomst in de zwangerschap op vroege geboorte, minder vroege geboorte, beter geboortegewicht van de kinderen. Minder keizersneden, komt uit de nieuwste studie die nog niet gepubliceerd is. Dus in die zin eigenlijk allemaal wel directe gezondheidswinst. Wij in Nederland zijn natuurlijk een rijke, welvarende populatie. Wij hebben gezien in onze studie met name beter gezondheidsgedrag. Dus mensen eten beter, bewegen beter, roken minder vaak, minder alcoholgebruik, starten meer borstvoeding. Dus wij zien meer winsten daarop. En wij zagen minder complicaties of verwijzingen voor complicaties met vanwege hoge bloeddruk.
Okay.
En in alle studies, geen enkele tot nu toe geloof ik uitgezonderd in de hele wereld, en dat zijn er een heleboel. Ik bedoel, ik heb het over honderden studies inmiddels. Hogere tevredenheid bij de deelnemers ten opzichte van de normale zorg. En ook hogere tevredenheid bij de zorgverleners. Ja. Het is gewoon leuker.
Ja, nou dat was inderdaad ook gelijk mijn volgende vraag. Want wat levert de zorgprofessional?
Ik denk dat de meeste mensen die de zorg in gaan, die willen andere mensen helpen. Die hebben een soort passie. En je hoort, als je een tijdje in het vak zit, volgens mij is dat bij elk zorgvak, hoor je zelf op een gegeven moment praten. Je vertelt hetzelfde verhaaltje over en over again. En je bent eigenlijk een beetje chagrijnig dat met al je goede bedoelingen de mensen toch precies hun eigen ding gelopen doen. Ja. En daar word je wat cynisch van of zo. En het leuke van de centering is dat je eigenlijk echt in gesprek gaat. Dat je gaat vragen van, hoe is het nou eigenlijk voor jou? En waarom werkt het niet? Oh, en je ontdekt opeens dingen die je altijd heb aangenomen, die helemaal niet zo zijn.
Ja.
Het mooie voorbeeld was helemaal in het begin van de centeringtijd, dat een verloskundige mij vertelde, ja, ik vroeg altijd of mensen gezond aten. En dan zeiden ze natuurlijk gewoon ja. En dan vertelde ik ook wat ze allemaal niet mochten eten in de zwangerschap. En nu in die centering zei ik van, goh, laten we eens een gezonde maaltijd met elkaar bedenken, die je ook nog lekker vindt. En die groep kwam niet verder dan de hamburgers met een beetje sla, de nutsen, want er zaten nootjes in, en de energy drink, want er zat energie in.
Ja.
En ze was een verloskundige met veel ervaring. Ik zei, ja, ik wist wel dat dit niet de beste populatie was qua eten, maar dat het zo kennisniveau zo anders was.
Ja,
en ook die combinatie gezond en lekker, dat het voor mensen heel ingewikkeld werd.
Ja.
En dan kan je het erover hebben, wat zijn kleine stapjes die je kan doen.
Ja, iets het opent je ook ogen inderdaad, wat andere mensen denken of doen.
Het is ook, ik denk als zorgverlener ook leuker.
Ja.
Want je mag weer ongebreid nieuwsgierig zijn. Je zit met 10, 12 mensen met elkaar te bedenken, hoe kunnen nou al die baby's gezond geboren laten worden? Hoe kunnen we al die baby's gezond op laten groeien? Hoe kunnen we al die moeders en al die vaders, dat die het goed hebben met elkaar. Ja. Ik ben er niet alleen, hè, dus ik hoef niet dat in mijn eentje al die klachten meer op te lossen.
Ja.
Dus zijn er nog 10 die ook wel weten wat je met misselijkheid om moet gaan. Samen weet je altijd meer.
En als je dan verder kijkt, want als het de patiënt en de professional wat oplevert, dan zou het de maatschappij ook iets opleveren en misschien ook wel financiële voordelen hebben. Klopt dat?
Daar hebben we ook naar gekeken. Die onderzoeksresultaten uit Nederland, daar hebben we een aantal van genomen van we uit de literatuur konden zien of dat zorgkosten ging voorkomen. Want tevredenheid, ja, dat is leuk, maar dat kost natuurlijk geen drol. Of ja, het kost veel, maar daar kan je niet omzetten in geld, zeg maar. En maar minder roken, minder alcoholgebruik, minder hypertensie of hoge bloeddruk, meer starten met borstvoeding, dat kan je wel degelijk relateren aan niet optreden van ziektes op de langere termijn. En dat hebben we vrij goed in kaart kunnen brengen wat je dat dan bespaart aan zorgkosten op lange termijn. En dan zie je dat eigenlijk zoiets simpels als centing, het kost je aan de voorkant wat meer, want je dat ligt een beetje aan hoe je het organiseert, maar het kost je aan de voorkant iets meer. En dat tot nu toe werd dat betaald door de zorgverlener zelf, de verloskundige zelf in dit geval. Op de lange termijn zie je dat het echt de kosten bespaart.
Ja. Okay.
Dus voor de overheid is het zinvol om hierop in te zetten. En nou ja, dat is ook gebeurd. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft besloten dat er een tarief voor komt, zodat verloskundigen dit kunnen uitvoeren. En ze zijn ergens voor te bespaard. Maar ja, het is natuurlijk altijd zo met zorgverzekeringen. Die willen wat ze in de zwangerschap investeren, ook het liefst in de zwangerschap terugkrijgen.
Ja, ja.
Want je weet maar nooit waar die vrouw daarna naartoe gaat.
Wat er daarna gebeurt.
Maar vanuit een overheidsperspectief zou je moeten investeren in dingen die relatief makkelijk te bereiken zijn. En mensen echt behoorlijk veel ondersteuning en betere gezondheidsuitkomsten geven. Zeker aan het begin van een nieuw leven. En van het zijn nog jonge mensen.
Ja.
Want ja, daar heb je op de lange termijn, ga je daar de vruchten van plukken.
Ja, dus ook een oproep hierbij aan de overheid om daar
Het is een indicator voor goede zorg. Hè? Ja. Dus dat hebben ze al begrepen. Maar ik hoop dat ze het langdurig blijven begrijpen dan de waan van de dag.
Oké, okay. Dat gaan we zien. En nou ja, we hebben het natuurlijk over passende zorg. En ik denk wel dat je een aantal voorbeelden hebt genoemd. Maar kan je nog eens duidelijk maken waarom dit nou echt zo draait om passende zorg?
Het voldoet aan de vier elementen van goede zorg. Het is, het geeft een grotere tevredenheid voor zowel zorgverlener als klant. Het geeft betere gezondheidsuitkomsten en het is eigenlijk kosteneffectief.
Ja.
En mensen vinden het leuk. Ja, ik snap eigenlijk niet zo goed waarom mensen het niet allemaal doen. Ik denk, wat is er mis? Wat moeten we nog meer aan dragen eigenlijk? Dat iedereen denkt, nou, dit gaan we doen.
Ja. Nou ja, wie weet. Toen wij met elkaar in gesprek waren, toen noemde je ook al een mooi voorbeeld dat het toegepast is binnen het asielzoekerscentrum.
Ja.
En je gaf aan dat daar ook al mooie uitkomsten bereikt waren. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, we hebben een grote Europese studie gedaan. En dat is niet alleen Europa, maar ook andere landen. En in Nederland hebben we toen gekeken naar de centering bij mensen met kwetsbare achtergrond. In Rotterdam, waar heel veel armoede is. En ook in de asielzoekerscentra. En daar hebben we de parenting gedaan, dus het consultatiebureau. Hm. En daar hebben we een aantal groepen gedraaid. En daar hebben we gekeken van hoe kan je die nou het beste inrichten? Wat moet je nou wel of niet doen? Want het is toch een wat specifieke situatie. Mensen gaan ook toch wel weg. En hebben natuurlijk een gigantische rugzak met ervaringen en ellende.
Ja.
En die centeringroepen daar, die hebben we ingericht zodat je in ieder geval zelf de taalgroepen bij elkaar stopt. Maar wat je daar zag gebeuren, wat echt gigantisch was, was dat de ervaringen van zowel weer de zorgverleners als de mensen zelf zo ontroerend eigenlijk was. Mensen, vrouwen die zeggen, it made me free. I finally felt free. Het maakte me vrij. Of de zeiden van, als ik dit niet had gehad, was ik zo boos geweest de hele tijd op mijn kinderen. En nu leer ik dat alles wat ik heb meegemaakt, ik niet moet doorgeven aan mijn kinderen, maar dat er andere manieren zijn, zodat mijn kinderen een kans krijgen. Mm. Of de groep Nigeriaanse vrouwen die dachten dat ze als ze voldoende zout aten, niet zwanger zouden worden.
Ja.
En toen ging het gesprek erover, maar hoe werkt het dan met anticonceptie en met niet zwanger worden? En nou, van het een kwam het ander. Hun kennis in hun eigen lichaam, dat zo belangrijk vonden, dat ze dat nooit eerder hadden gehad. Dus die zorgverlening ging heel goed mee, toch ook in de vraag van vrouwen, wat voor hun belangrijk was om te weten. En dan denk ik, Nou, dat krijg je niet voor elkaar in één op één zorg. Ja. Dat lukt je niet qua tijd. Je weet het niet, want ja, je denkt die ene mevrouw, oh nou, die heeft het niet goed begrepen. Maar als daar een hele groep zit die eigenlijk niet weet hoe het werkt met gezond zwanger worden, voorkomen van ongewenste zwangerschappen, dan kom je niet goed aan dat gesprek. Nee. En ja, ik was ontroerd door de verhalen die daar naar boven kwamen. Ja. Nog steeds, als ik dan denk, oeh.
Nou, gaan we snel verder naar Anne. Want eigenlijk noemde Marlies het al, soms is het nodig om de centeringzorgprincipes iets aan te passen. Jij bent zelf gestart met centeringzorg voor Eritrese zwangeren. In de eerste instantie gewoon volgens het centeringzorgmodel. Nou, daar heb je later wat aanpassingen in gedaan, kom je nog op terug. Maar kan je in eerste instantie iets vertellen over wat de aanleiding wat voor jou was om te starten met de centeringzorg voor de Eritrese zwangeren?
Jazeker. Mijn collega Amy Weldersalase, die in Amsterdam-Oost woont, die merkte dat ze eigenlijk op straat Eritrese zwangeren sprak en dat ze ontdekte, die ging allemaal niet naar verloskundigen. En toen dacht ze, hey, dit is eigenlijk vreemd, want in Nederland kun je anders dan in Eritrea al heel vroeg onder zorg komen. Tegelijkertijd merkte verloskundigen in Amsterdam dat Eritrese zwangeren ook gewoon niet terugkwamen vaak op controles. En als ze er waren, dat het niet lekker liep. En dat had niet alleen te maken met een taalbarrière. Dus al zou je een tolk inschakelen, het diep stroef. En eigenlijk was er dus vanuit verschillende kanten behoefte aan een ander zorgmodel voor deze groep. Toen werd groepszorg geopperd en toen werd ik erbij gevraagd, omdat, wat Marlies al zei, ik ook trainer ben bij centeringzorg en ik destijds als verloskundige in Amsterdam werkte. Toen heb ik samen met mijn collega Amy Weldersalase, culture mediator, hebben eigenlijk het hele standaard, de inhoud van centeringzorg aangepast voor specifiek de Eritrese doelgroep. En dat hebben we gedaan door echt elke bijeenkomst te bekijken van wat kunnen we behouden voor de doelgroep en wat moet aangepast worden en wat moet er eventueel bij. En zo zijn we gestart in Amsterdam-Noord met een eerste echte specifiek voor Eritrese zwangeren centeringgroep. En ze kwamen, wat al heel leuk was.
Ja. Want is dan ook bekend waarom ze dan niet kwamen of waarom ze niet naar de verloskundige gingen?
In Eritrea kom je vaak pas bij de verloskundige als je gaat baren. Dus überhaupt dat je in de zwangerschappen onder controle komt, is voor sommige vrouwen niet iets logisch om te doen. En daarnaast ook toen we in gesprek gingen met de vrouwen en we zeiden ook van, nou, hoe gaat het dan bij de verloskundige? Een aantal gaven ook aan van, ja, we kwamen dan op een intake en het voelde een beetje als het verhoor bij de IND. Want er werd mij gevraagd of ik besneden was en of er huiselijk geweld is en ik wist niet wat me overkwam.
Ja, heel direct misschien heel ook.
Veel te direct, ja. Dus daar heb ik ook weer als verloskundige van geleerd van, ja, welke vragen moet je per se tijdens een intake vragen en wat kan ook even wachten? Ja. En investeer eerst in een vertrouwen. Band en dat iemand je een beetje aardig en leuk vindt. Ja. En vanuit daar kun je dan ook meer gevoelige vragen stellen. Ja. Dus het had ook te maken met gewoon een miscommunicatie en ook een soort culturele miscommunicatie van wat gepast is om tijdens zo'n eerste ontmoeting al te vragen of te weten te komen. Dus het had verschillende redenen. En ook heel vaak wat ze zeiden van, ja, ik kom daar, maar we kunnen elkaar niet verstaan. Wat doe ik daar dan?
Ja.
Dus ook vaak de taalbarrière, die ook een reden voor hem was om dan gewoon niet meer te komen. Omdat, ja, ik kan me dat wel voorstellen als je ergens zit en je begrijpt elkaar niet. Ja, wat levert het je dan op?
Ja.
Dus in ieder geval had verschillende redenen dat het niet werkte. We zijn toen dus een groepszorg gaan opzetten. Wat we te horen kregen, want ik ken die hele doelgroep totaal nog niet. En wat ik te horen kreeg van, dat is niet een makkelijke doelgroep. Want vanuit de ervaring was de kennis er al dat ze vaak gewoon niet kwamen bij interventies.
Nee.
Dus wat wij hebben gedaan, ik denk wat heel succesvol was, dat we onze cultuurmediators Amy alle vrouwen lieten bellen om uitleg te geven over ons programma. En het ook echt gewoon leuk te maken. Wat Marlies al zei, het moet ook gewoon leuk zijn. Dus als ze binnenkwamen, hadden we een leuk Eritrees muziekje, bekende hapjes. En we merkten gewoon dat het gewoon een fijne sfeer was. Ja. En daar hebben we heel erg op ingezet in het begin. En ze kwamen de volgende keer ook weer terug. Dus het werkte.
Dat was al winst.
Dat was al heel leuk. En eigenlijk wat gewoon geweldig was om te zien, is dat de groep echt een groep werd. Dat ze opeens samen naar de groep begonnen te komen. Ja. Dus ontstonden vriendschappen. Er werd heel veel gedeeld, ook bij een groep die best wel gesloten is naar de buitenwereld. Merkten we doordat het een soort van landgenoten onder elkaar sfeer was, het een soort van thuis in Nederland, dat er heel veel openheid ontstond om ook echt gevoelige vragen te kunnen stellen. Ja. En dat zie je eigenlijk altijd bij centering, maar dat ontstond dus ook bij deze doelgroep.
Ja. Ja.
Dus dat was heel gaaf.
Ja, maar uiteindelijk heeft dat ook weer wat opgeleverd volgens mij.
Zeker. Nee, we moesten inderdaad net als heel de wereld online iets gaan verzinnen. Dat was een beetje spannend, want niet alleen mijn ouders vonden heel lastig om Zoom te doen, maar ook de Eritreërs, zullen we zeggen. Ja. Dus we hebben daar heel erg over nagedacht van hoe kunnen we dat aanpakken. Uiteindelijk hebben we een manier gevonden met filmpjes en met iedereen persoonlijk Zoom training geven. En toen kwam iedereen online. En opeens ontdekte toen van, hey, dit heeft ook voordelen voor deze doelgroep.
Ja.
Ten eerste was voor hun al naar de praktijk komen in Amsterdam best wel een gedoe met openbaar vervoer. Ja. We hadden de groep opengesteld voor heel Amsterdam, dus niet alleen maar voor één wijk. Want daar waren niet voldoende Eritrese zwangeren om zo'n groep te kunnen starten elke maand. Nu hoeft ze niet meer het openbaar vervoer in. Dus dat was al een hele winst. Dus vrouwen waren er ook. Vaak in de cultuur ontstaan er spontane visites. En nu kon ze nog steeds in de slaapkamer even inloggen. Ook al was opeens de buurvrouw langsgekomen, zeg maar. Andere kinderen waar ze geen oppas voor hebben, die konden gewoon rondom spelen. Dus we merkten ook van, hey, dit had ook voordelen voor de vrouwen. En toen bedachten we ons, hé, maar dan hoeven we ons niet meer alleen tot Amsterdam te beperken. We kunnen heel Nederland gaan includeren. En dat zijn we gaan doen en dat werkt als een trein. Dus we merkten opeens dat we veel meer aanmeldingen kregen. Natuurlijk op zich ook logisch als je spreiding zeg maar heel erg groter maakt. En dat werkte gewoon heel goed.
Ja, want je wil in principe wel het liefst mensen met dezelfde achtergrond in zo'n groep. Omdat wel is gebleken dat je dan ook nog beter het gesprek met elkaar, denk ik, aangaat. En de dames elkaar ook meer begrijpen, de vrouwen.
Op zich is het juist ook echt veel voor te zeggen om juist gemengde centringgroepen te doen. Zodat mensen ook van hele andere invalshoeken dingen te horen krijgen. Dat is ook heel leuk en leerzaam voor iedereen. Waarom voor deze groep dit gewoon goed werkt. Het is niet alleen qua taal een hele andere groep, zullen we maar zeggen. Maar ook echt qua cultuur. Er zijn hele specifieke culturele gewoonten. Soms ook best extreem in onze westerse ogen, die niet echt worden herkend door andere culturen. En wat ook best onveilig kan zijn om in een andere groep te bespreken. En ook het opleidingsniveau is zeer laag. Over het algemeen vaak ook omdat kinderen gewoon niet verder komen dan een beetje basisschool, omdat ze anders als kindsoldaat geronseld worden in Eritrea. Dus vanwege al die karakteristieken merkten we dat het bij deze doelgroep eigenlijk heel mooi werkte om ze echt bij elkaar in een groep te zetten. Wie weet over 5 of 10 jaar, als ze beter geïntegreerd zijn, dat juist ook bij gewone groepen zeg maar kan. Maar op dit moment merken we ook, en dat hebben we ook aan hun gevraagd, van wat zouden jullie liever willen? En dat ze juist nu ook zeggen, juist met landgenoten onder elkaar voelt het voor ons zo veilig om in een land wat al zo anders is, al onze dingen te kunnen bespreken.
Ja.
Dus dat is voor deze doelgroep merk ik dat het heel goed werkt.
Ja, dus eigenlijk zeg je ook van, kijk vooral goed naar je doelgroep. Wat heeft die nodig? En welke keuzes maak je dan daarvoor?
Exact.
En wat je aanbiedt?
Exact, want wat ik merk, wat ook op zich heel tof was, ons project kreeg heel veel aandacht. Ook omdat we de Avicenna prijs wonnen en we kwamen wat meer in de media terecht. Een soort gek bijeffect was dat opeens mensen dachten, hé, maar dat is handig online. Hè? Dan kun je heel makkelijk heel veel mensen bereiken. Oh, dat gaan we voor allemaal andere doelgroepen ook doen. En toen dachten wij, want het gaat wel om wat past bij de doelgroep.
Ja.
En er zijn ook doelgroepen te bedenken waarbij het juist echt veel zinvoller is om het gewoon, wat Marlies al zei, volgens officiële centringmanier te doen. Dat je echt het fysiek doet met de zorg ook erbij. En dus dat je wel heel goed bedenkt van, is het iets wat ik zelf als organisatie of als verloskundige makkelijker vind?
Ja, precies.
Of komt het echt ten goede van degene voor wie het bedoeld is, voor de zwangere of moeders?
Ja. Ja, want als je het online doet, mis je een beetje dat stukje van echt het zorg van de bloeddruk meten of dat soort medische onderzoeken doen.
Ja, nee, klopt. Hè. Ik kan niet een buik voelen via Zoom, zullen we maar zeggen. Er zijn wel ook in het buitenland onder andere ook er is ook ervaring met ook zorg online doen. Dus dat mensen apparatuur thuis krijgen om dat zelf te doen. Zover zijn we nog niet. Dat is mogelijk nog interessant voor in de toekomst. Het is wel zo dat we het zorgstuk aandacht geven door te bespreken wat het allemaal is. Hè. Ja. Wat is nou een bloeddruk en waarom meten verloskundigen je buik en dat soort dingen.
Oh, ja.
Maar het echt uitvoeren van het onderzoek, dat doet iedereen dan nog bij een eigen verloskundige. Dus dit is een soort extra ondersteunende centering support.
Oké. Nou, heel mooi. En kan je ook een aantal voorbeelden noemen van waarom dit nou zo'n mooi passende zorg is?
Jazeker. na al die jaren groepen draaien zijn er heel veel voorbeelden. Wat ik zelf nog steeds een hele duidelijke vind, is als je als volkskundige tijdens een één-op-één intake aan een Eritrese zwangere zou vragen, drink je alcohol, zegt iedereen nee. En als ik dat in de groepen spreek, blijkt iedereen alcohol te drinken. Ja. Alleen is er weinig bewustzijn dat eigenlijk alcohol wordt gedronken, omdat het zelf gebrouwen bier is.
Okay.
En daar stop je niet een flesje alcohol in. Hè? Dus dat het tijdens dat gisten ontstaat, dat is niet altijd bekend. En doordat ik het hele programma met een cultural mediator heb doorgespit, en zij aangaf, ja, we moeten het hier echt over hebben, dat wordt door iedereen gedronken, bevragen we dat, bespreken we dat. En doordat je in een groep bent en vrouwen ook van elkaar horen dat ze dat allemaal drinken en allemaal zijn ze verwonderd dat het eigenlijk slecht is.
Oh, ja.
En maakt het veel makkelijker ten eerste als voor mij om het te bespreken.
Ja.
Ook omdat je gewoon humor kan gebruiken. En ook omdat ze dan van elkaar horen zeggen, oh, maar daar ga ik nu echt mee stoppen. Dat stimuleert iedereen.
Ja.
Dus als meer een voorbeeld denk, ja, dat zou je ten eerste missen als je iemand één op één ziet. Omdat je het vaak geen eens weet dat je dat moet vragen. Maar dus ook de kracht van de groep in zo'n gedragsverandering ook dan
precies.
Meteen. Wat ik ook nog een mooie vond, ik had gisteren ook weer een online groep. En we hadden het over anticonceptie. En eigenlijk bij Eritrese zwangeren of moeders is het niet zozeer dat ze niet weten dat anticonceptie bestaat, waarom het weinig wordt gebruikt, maar meer, ja, hoe zit dat met het geloof? Is dat wel toegestaan? En wie zit er in mijn groep? En de vrouw van de priester. En die gebruikt anticonceptie. Dus dat is dan heel interessant.
Ja.
En ook meer als voorbeeld. Dat ik denk, ja, ik kan wel zeggen, het staat niet in de Bijbel.
Ja.
Maar daar gaat het helemaal niet om. En dus het was zo mooi dat zij ging vertellen waarom zij het wel gebruikt. En hoe haar man, die priester, erover nadenkt. En dan krijg je een gesprek wat je nooit één op één zou kunnen krijgen. Wat wel maakt dat iedereen nog eens goed gaat nadenken van, wat vind ik er dan eigenlijk echt van? Want het heeft ook alweer voordelen. Dus nou ja, dat is ook weer een voorbeeld wat dan de kracht is van een groep.
Ja.
Iedereen met zijn eigen achtergrond en kennis die zich dat kan inbeelden. Een ander voorbeeld over mentale gezondheid, wat gisteren ook aan bod kwam. Dat we dat bespraken, de kans op een postnatale depressie. Ik merkte altijd dat als één op één in gesprek met iemand met een migratieachtergrond, zeker met een Eritrese migratieachtergrond, dat mentale gezondheid een heel lastig onderwerp kan zijn om te bespreken. Woorden als depressie en psychose bestaan vaak ook niet. Dus door dat in de groep op een hele andere manier te bespreken met andere woorden en dan ook dicht bij de culturele gebruiken te zijn. Zoals dat je in Eritrea mag je in het kraambed de hele eerste week niet naar buiten. Je moet altijd je hoofd bedekken. Je mag niet alleen zijn om te voorkomen dat je een soort bliksemschichtaanval krijgt. Zo wordt dat genoemd. Dat is eigenlijk, wij zouden zeggen, psychose.
Yeah.
Dat je dingen gaat zien die niet zijn. Doordat je de cultuur weet met de cultural mediator, kun je op die manier erover hebben. En iedereen herkent dat.
Ja.
En dan kun je over hebben van, oké, wat zou nou kunnen helpen om dat te voorkomen? Of hoe kan je voorkomen dat je heel veel stress hebt?
Ja.
Dat is een beetje hoe depressie vaak wordt genoemd. En ook iemand in de groep durft te zeggen van, ja, je kunt het wel hebben dat je hulp kan zoeken, maar als ik hulp zoek, dan wordt mijn kind uit huis geplaatst.
Ah, ja.
En dan kun je daarover gaan hebben in de groep. Dus eigenlijk ook zo'n onderwerp als mentale gezondheid, wat zo belangrijk is, zeker bij deze doelgroep die een zeer belaste, mentale anamnese zeg maar heeft, met alles wat ze hebben meegemaakt, maakt het zo krachtig om dat in de groep te bespreken. En als iemand een vraag durft te stellen die eigenlijk iedereen heeft, kan de rest meeluisteren.
Ja,
en dat is gewoon
en
daarop
aanhaken en weer daarin verder gaan. Nou, mooi. Hele mooie voorbeelden volgens mij. En kan je ook aangeven dan wat het voor een groep oplevert?
Jazeker. Ik kan een voorbeeld van gisteren noemen. Toen had ik mijn groep was klaar, althans de tijd was op. En ik moest weer een andere meeting voorbereiden. Dus ik zei, weet je, ik laat de Zoom nog even voor jullie aanstaan. En een half uur later, toen ik een andere meeting moest gaan starten, waren ze nog allemaal aan het kletsen.
Ja.
En dat is iets wat we eigenlijk altijd zien. Dus ook zelfs online, die behoefte gewoon om te verbinden. En uiteindelijk houdt de groep op na 10 bijeenkomsten in de zwangerschap. Ze kunnen nog de moederschapgroepen volgen, zijn er 8. Dan zijn onze bijeenkomsten op, maar de groep blijft de groep.
Ja.
De appgroep blijft bestaan, ze blijven elkaar bellen. Ze nodigen elkaar uit voor een doopfeest.
Ja.
Dus die connectie, die verbinding en iedereen wil zich verbonden voelen in het leven. Dus dat zie je dus zelfs ook online.
Ja.
En dat is eigenlijk wat ik ook herken van alle live groepen die ik heb gedraaid. Alle fysieke live groepen.
Ja.
Dat vrouwen, als je als volkskundige al lang een kraambed hebt afgesloten, niet meer in beeld bent. Zij blijven de eerste verjaardag van de kindjes vieren. De tweede, derde.
Ja.
Het naar school gaan.
Ja.
Ook in de kraamtijd, dan zij zijn allemaal samen om 3 uur 's nachts wakker om de nachtvoeding te geven en kunnen lekker met elkaar appen. Dus die meerwaarde van dat een groep echt een groep wordt en de connecties zijn blijvend, omdat je in zo'n bijzondere fase elkaar hebt leren kennen en dingen hebt gedeeld, dat is gewoon goud. Ja. En dat kun je nooit als hulpverlener bereiken, want het is een beetje ongepast om nog heet het contact te gaan zoeken als je al lang de zorg weg is, zullen we maar zeggen.
En je moet dat wel als zorgverlener willen bereiken. Daarom denk ik echt dat je als zorgverlener echt na moet denken, moet ik niet groepen gaan geven? Want dit kan ik dus niet 1-op-1 leveren, maar het is heel belangrijk voor zwangere, jonge ouders, mensen met een chronische aandoening, dat ze die steun, een steunend netwerk om zich heen hebben. En ik kan dat dus gewoon regelen of faciliteren dat het er komt. Dat is een onderdeel van mijn zorgpakket. Ik moet dat eigenlijk doen. Dan geef ik goede zorg.
Ja. Volgens mij levert dat ook mooie resultaten op. Kan je daar iets over vertellen?
Jazeker. We hebben, heeft Marlies ons bij geholpen, ook interviews afgenomen bij vrouwen die de centringgroep online hebben gevolgd. Dat moest allemaal mondeling. Je kunt niet vragenlijsten schriftelijk laten invullen. Dat hebben we geprobeerd, maar dat werkte echt niet. Nee. Dus het was een kwalitatief onderzoek. En eigenlijk wat er onder andere uitkwam, ook weer die tevredenheid. Wat gewoon natuurlijk heel fijn was, dat ze het ook echt leuk vonden. Wat ik zelf iets heel moois vond, dat vrouwen zeiden dat ze zich zo veilig voelden om vragen te stellen. Dus dat het vragen stellen, dat makkelijker was in de groep. Doordat je gewoon thuis voelt in de groep en ook vanwege dat het in eigen taal allemaal kan. En ook dat ze door dat ze die groep doen en veel meer leren over de Nederlandse geboortezorg de keuzes die je daar binnen hebt, dat ze zich ook vrijer voelden bij hun eigen zorgverlener. En dat vond ik ook heel mooi. Dus dat het ook echt direct iets bijdraagt aan het contact tussen de Eritrese zwangere moeders die bij ons deelnemen online, ook als ze fysiek naar hun eigen hulpverlener gaan, omdat ze zich dan dat ze vragen durft te stellen. Omdat ze en leren dat dat kan, dat je een arts vragen kan stellen, want dat is anders dan in Eritrea. Maar ook omdat ze meer kennis hebben, dat ze ook die vragen durven te stellen.
Ja, dus ook voor de lange termijn hoop je dan daarmee goede resultaten te bereiken. Ja. Dat ze voor in de toekomst, dat als het kind er is, ook daarmee beter overweg.
Zeker. Ik heb dikwijls het gevoel van, het is veel meer dan verloskundige support, zorg, wat we dan bieden. Of we doen ook ouderschapsgroepen, zijn we ook gaan draaien online. Het is meer dan alleen de ontwikkeling van het kind en zwangerschapsklachten. Het voelt voor mij ook echt een soort integratie bijna. Want er wordt zoveel vragen gesteld, omdat ik ook merk dat die behoefte om ergens alle vragen te kunnen stellen, dat is er vaak niet voor deze doelgroep. En het heeft niet alleen te maken met dat er een tolk is, maar ook door die, wat gewoon heel echt een kracht is van centering. Dus er ontstaat iets bijzonders, een soort magie in zo'n groep.
Ja, precies.
Waardoor mensen vragen gaan stellen en weer worden geïnspireerd door antwoorden van anderen. En waardoor er veel meer wordt gedeeld dan in een traditionele 1-op-1 situatie.
Ja, ze halen er veel meer informatie ook uit voor zichzelf. Dat is natuurlijk de grote vraag, want het is natuurlijk heel mooi en hele mooie resultaten, maar het kost, als ik het zo hoor, meer tijd. Dus kan je iets vertellen over hoe dit is gefinancierd of hoe jullie dat hebben gedaan?
Ja, zeker. In het begin was het een pilot. Het is altijd makkelijker om geld te vinden voor pilots in Nederland. Dus dat was heel fijn. Dus dat konden we starten. Uiteindelijk heeft de Bernard van Leer Foundation ons heel goed gesupport voor een aantal jaren. Waardoor we ook echt dat online voor heel Nederland heel mooi konden opzetten. We zijn ook ons team gaan uitbreiden. Dus we hebben nu 3 duo's die dan groepen draaien.
Ja.
Maar het houdt een keer op.
Ja.
Dat is natuurlijk weer een groot nadeel van zoiets online aanbieden. Je levert geen zorg. En in Nederland kun je natuurlijk alleen iets declareren bij een zorgverzekeraar over het algemeen als je ook zorg verleent. En hoewel het, dat blijkt ook uit het onderzoek wat we hebben gedaan en ook uit mijn al die groepen die ik heb gedraaid ook, het draagt enorm bij aan zorg. Maar het is niet heel duidelijk soort te omvatten wat het dan precies is.
Nee.
En daardoor maakt het heel lastig om ook het gedeclareerd te krijgen. Dus daar zijn we heel erg druk mee. Om te kijken van hoe kunnen we dit nou financieren. Want het is heel duidelijk dat het echt heel erg bijdraagt aan preventie. Niet alleen in de zwangerschap, maar ook daarna. Dus ook in de ouderschapsgroepen. Er is heel veel reuring rondom uithuisplaatsingen. Er zijn alle groepen vragen daarnaar. Er is heel veel stress onder bij de moeders en ook al in de zwangerschap.
Yeah.
En wij bieden hun ook echt de gelegenheid om ook vragen te stellen, om ook duidelijk met elkaar te krijgen van ja, wat, in hoeverre heb je dat in eigen hand? Hè? Wat kun je zelf doen om dat te voorkomen? Als je één uithuisplaatsing kan voorkomen, zou ons project al ruim een heel jaar voor kunnen draaien. Ja. Dus het is eigenlijk ook heel raar.
Financieel dan, zeg maar.
Financieel gezien. Precies. Dus het geld is er wel, maar het wordt toch niet nog in Nederland echt altijd naar de preventie gestuurd.
Nee.
Dus dat is wel jammer. Dus ik heb het idee, het geld is er wel, maar hoe krijgen we dat dan ook voor ons project zover dat we het gewoon kunnen blijven draaien?
Wat kunnen dan de bestuurders bijvoorbeeld in zorgorganisaties, ziekenhuizen, wat kunnen die daaraan bijdragen om dit te implementeren? Wat is hun rol daarin?
Op het moment dat je een centering in je organisatie wil en die is wat groter, dan is het dus niet alleen die zorgverlener die moet denken van ik ga het gewoon anders aanpakken, maar die moet gefaciliteerd worden dat er een ruimte is. Dat de schema's anders gaan lopen. Dat van de baliemedewerker tot de bestuurder weten, dit is wat wij nu doen.
Ja.
En dit is waar we in investeren en waar we onze tijd, waar we met z'n allen ons achter scharen. Als het alleen die zorgverlener is, bloedt het geheid dood.
Ja. En waar zou je daarmee moeten starten? Wat is het beginpunt, het vertrekpunt?
Ja, wij denken bij grote organisaties echt de stuurgroep altijd moet hebben. Ja, het klinkt altijd heel blabla. Maar als je dat niet als een soort team binnen een organisatie draagt, dan wordt het echt lastig. Hm. Ook omdat het omgaan van één op één zorg naar meer groepszorg, je moet echt wel de wereld een beetje veranderen binnen. Ja. Het is niet iets wat iedereen op zit te wachten. Zo lekker, ja, we merken dat. Dus heel snel, ja, nee, we moeten die mevrouw toch apart zien. Of die meneer, als ik dan alleen met die persoon praat, dan is het toch beter. Ja, we moeten allemaal die onderzoek ook nog doen. Ja, er moeten ook een heleboel dingen gebeuren, maar je kan het echt wel anders organiseren. Maar daar heb je de hele van logistiek alles voor nodig.
Ja.
Dus ik denk dat je in een grote organisatie, vorm een groep, een team met mensen met mandaat en macht, die je aan je zijde hebt om het voor elkaar te krijgen.
Wat zijn bijvoorbeeld voor ziekenhuizen of voor organisaties dan de grootste belemmeringen, denk je? Wat zouden de eerste zeggen van, nou, daarom gaan we het niet doen?
Omdat je de groep met twee mensen draait.
Mm-hmm.
En de kosten zitten hem in die tweede begeleider.
Mm.
En die kosten liggen bij de aanbieder. Dus als een ziekenhuis geen vergoeding krijgt van de zorgverzekeraar, dan draait hij op voor die kosten van die tweede begeleider.
Okay.
En de winsten zitten bij de zorgverzekeraar straks.
Ja. Moet er ook nog iets binnen de maatschappij veranderen? Is er nog weerstand tegen groepsbehandelingen? Of hoe zien jullie dat?
Oh, dit is wel heel leuk. Daar ga ik net onze discussie voor afgaan aan deze podcast over. Dat is vast. Mensen zeggen altijd, ik ben niet iemand voor een groep. Of zorgverleners zeggen, ja, ik ben zelf ook niet iemand voor de groep.
Ja.
Maar dat is wel gelukt. We zijn daarmee bezig. In feite wordt onze sociale identiteit bepaald door alle groepen waar we toe behoren. Ja. Het gezin waar we uitkomen, de club waar we in zitten, je vriendengroepen, verschillende vriendengroepen, je werk. Dus je zit in ongelooflijk veel groepen als mens. En dan denk ik, goh, en dan word je zwanger. En dan zit je met mensen die in dezelfde levensfase, ervaring meemaken. Maar daarin heb je dan niet een soort groep als klankbord. En ik denk dat juist de winst is dat je voor situaties, zeker levenservaringen, zoals een zwangerschap of een kind krijgen, als je daar ook een soort je eigen klankbordgroep in hebt, dat je daar waanzinnig veel aan kan hebben. Want ja, met alle respect, als al jouw vriendinnen niet zwanger zijn, is het helemaal niet zo makkelijk om over je zwangerschap, over je dingen waar je daarmee zit met hun te praten.
Ja.
En jonge moeders, identito en vaders.
Ja.
Dus dat iets van, dat groep een vies woord is, denk ik, mensen denken na, in welke groepen zit je?
Ja.
Nou, in een heleboel. En wat er dan aardig is uit onderzoek, is dat mensen die tot meerdere groepen behoren, over het algemeen een betere sociale identiteit hebben en meer betere gezondheidsuitkomsten hebben. Dus het heeft een effect aan zich.
Dus eigenlijk is het, het geeft ook de patiënt of cliënten meer regie.
Oh, absoluut. Het
werkt preventief. Ja. En uiteindelijk zijn de gezondheidsuitkomsten beter, als ik jullie zo het verhaal een beetje mag samenvatten.
Ja, nou, die eigen cliënten in de regie is ook wel echt een leuke, hoor. Want in je eentje bij een zorgverlener, om dan al je vragen te stellen en niet te denken van, oh, die gast heeft de druk en hier heb je vragen gesteld en buiten sta je en denk, oh, en ik had dit weer vragen. Terwijl je zit in die groep gewoon 1,5 à 2 uur met iemand en jij stelt vragen, maar iemand anders stelt ook vragen waarvan je denkt, oeh, daar heb ik helemaal nog nooit over nagedacht.
Ja.
En je hebt ook de tijd om een beetje te herkauwen over het antwoord.
Ja.
En zegt, ja, maar wacht eens eventjes. We hebben net dit gezegd en toen zei je dat. Maar hoe zit dat dan wel niet?
Ja.
Ja, en dan denk ik, dan pak je wel de regie over je eigen zorg over.
Ja, nou, mooi. Heel mooi. Dank jullie wel.
Nou, graag gedaan. Leuk. Graag
gedaan. Tot zover deze aflevering. U hoorde Corinne Lutz in gesprek met Marlies Reinders en Anne Bedeau, die we natuurlijk dankbaar zijn voor hun tijd en medewerking. Ook danken we Pontify voor het leveren van de muziek en u voor het luisteren. Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen, dan is het handig om u te abonneren via een podcast-app. Voor nu wens ik u een fijne dag en zeg ik heel graag tot de volgende Voorzorg.